Ik wil een gedeelte lezen uit het Oude Testament en wel uit het boek Nehemia. Nehemia 8. En daar lees ik de eerste 13 versen uit. Nehemia 8 vanaf vers 1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf de morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid gemaakt hadden. En naast hem stond Matitja, Metsema, Ananja, Uria, Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaja, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana, Zacharia en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, Amen, Amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jeshua, Bani, Serebja, Yamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Zozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenissen, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra de priester en de schriftgeleerden en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen, drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden die woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Tot zover de schriftlezing. Vorige week heb ik een begin gemaakt onder het thema radicaal discipelschap. Ik heb het even nagekeken op het internet, maar het boekje is nog steeds te koop en ik kan het van harte aanbevelen. Een boekje van John Stott, Radicaal Discipelschap. En vorige week hebben we even stilgestaan bij wat dat radicale betekent. En dat radicale had alles te maken met geworteld en gefundeerd zijn. Radical, radix. Het woord radix komt erin. Radix is wortel. En het gaat met name om die diepe worteling. Dat is waar discipelschap zeg maar zo mee te maken heeft. En vorige keer hebben we aangegeven dat als het gaat om discipelschap, wij zijn allemaal discipelen. Ja, wij noemen onszelf nu al christenen, maar als ik een pleidooi zou mogen houden, misschien moeten wij gewoon stoppen met christenen, maar gewoon elkaar weer discipelen noemen. Weet je, omdat daarmee zo de nadruk ligt op het feit dat we ons leven lang, zolang wij zeg maar, in dit lijf op deze aarde zijn, dat wij aan het leren zijn. En dat het de bedoeling is dat we groeien en dat we van iets heel kleins tot iets heel mooi en volwassen iets mogen groeien. En ik heb daar ook dit plaatje bij laten zien, want uiteindelijk gaat het mooi om het groeiproces. Als we het hebben over al de intenties die de Heer Jezus en die God voor ons hadden, zoals ze ons hebben bedoeld, heeft het hier allemaal mee te maken. En hij heeft ons niet alleen maar geroepen, En wij kunnen niet alleen maar volstaan met, zeg maar, op die roepstem ingaan en daar ja tegen zeggen. En die uitgestrekte hand van de Heere God vastpakken. En dan, nou ja, zoals we een paar weken geleden hebben gezien, je ook laten dopen. En dan houdt het niet op en dan is het nog niet klaar. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dan begint het pas. Want dan begin pas helemaal links. Begint er net wat te ontkiemen. En de bedoeling is dat, zeg maar, uitgroeit tot een volwassen struikboom of wat de Heer ook heeft gegeven. Dus ik heb besloten om vandaag wat stil te staan bij een ander aspect van, zeg maar, discipelschap. En 30 augustus mag ik hier weer zijn. Dan zal ik daar ook nog een aantal dingen over zeggen. Want ik denk als je op dit thema ingaat, dat er echt ongelooflijk veel over te zeggen is en te zeggen valt. Eerst maar even, zeg maar, naar het gedeelte wat we vandaag hebben gelezen. Het is een bijzonder gedeelte. Ik vind het ook wel weer een bijzonder mooi gedeelte. Ik word er altijd heel erg blij van als ik dit lees. Want wat gebeurt er? Dat volk is door Ezra en Nehemia na verschillende andere pogingen uit de Babylonische ballingschap geleid naar Jeruzalem. Om de tempel te herbouwen en om de stad weer te herbouwen. En het bouwen van de tempel is nooit een doel op zich. Ik denk dat we dat goed moeten begrijpen. Het opbouwen en het herbouwen van de tempel heeft alles te maken dat zeg maar, dat wat God heeft ingesteld, dat weer het belangrijkste wordt waar het om gaat. Dus als er in de Bijbel, en in dit geval heel specifiek in Ezra en Nehemia, wordt gesproken over de opbouw van de tempel, dan heeft dat ook te maken met, zeg maar, de opbouw van zoals God het heeft bedoeld. En dat is dat het volk een getuige mocht zijn van de grootheid van God. En we zitten dus in deze fase dat zeg maar, de tempel is herbouwd. En dat het volk, zeg maar, door dat herbouwen van die tempel en het herbouwen van die stad eigenlijk weer zo'n eenheid is geworden, dat het verlangen om te luisteren naar God ongelooflijk groot was. En wat doen ze dan? Dan zeggen ze tegen het priester, schriftgeleerde Ezra, ga de rollen, ga de Torah halen en ga daaruit lezen. En dan Ezra doet dat en die gaat die rollen ophalen. En dan gaan ze lezen van 's morgens vroeg, zeg maar, van dat het licht wordt totdat de zon ondergaat. En want ja, langer kun je niet lezen, zeker niet als je met zoveel mensen bent. Dus wat er dan gebeurt is dat ze daaruit lezen dat volk... En de volk zijn niet alleen maar volwassen mannen en vrouwen, hè, maar daar staat heel duidelijk beschreven dat het de mannen en de vrouwen zijn. En eigenlijk ook de kinderen die met hun verstand, zeg maar, dat allemaal mee kunnen krijgen. Die daarna kunnen luisteren en die dat ook tot zich kunnen nemen. Dat is dus een grote hoeveelheid mensen. Iets meer dan als dat we nu bij elkaar zijn. Maar goed, als wij hier op binnenkort ook een keer heel Venlo en Stijl en Tegel en omgeving binnen kunnen hebben, dan gaan we redelijk de goede kant op. Hè? En het mooie is wat daar gebeurt, is dat daar wordt gelezen. En Ezra is daar dan mee bezig. En dat volk dat staat daar. En dan staan er nog een aantal andere mensen, zeg maar, bij Ezra. En wat we dan lezen is dat het woord niet alleen gelezen wordt, maar dat het ook verklaard wordt. Dat het wordt uitgelegd. En want ik denk dat we daar allemaal wel mee te maken hebben dat als we de Bijbel lezen, dat we soms dingen lezen dat we denken van, nou, dat moet ik nog een keertje opnieuw lezen. Of ik snap er eigenlijk niet zoveel van. Dat moeten we eens even met elkaar bespreken. En dat zal denk ik ook zo met het volk geweest zijn. Die bijeenkomst beperkte zich niet alleen maar tot het lezen van Gods woord, maar ook tot het bestuderen ervan. Op zodanige wijze dat ze aan het eind van de dag ook konden zeggen van, we hebben het gelezen, we hebben er met elkaar over gesproken en we hebben het ook gehoord. En dat ze het begrepen hebben, dat blijkt eigenlijk wel uit zeg maar, die regels waar staat dat ze, zeg maar, bedroefd waren. En niet bedroefd over dat horen van het woord, maar natuurlijk een bedroefdheid over dat ze dat woord zo hebben overtreden. En dat ze die geboden en de bepalingen van God, die God zo heeft gegeven, dat ze die hebben overtreden. En dat, ze, ja, dat het grootste probleem daarvan was, als gevolg, is dat ze uiteindelijk in de ballingschap zijn beland. 70 jaar zijn ze in ballingschap geweest. En daar komen ze dan uit. En je zou kunnen zeggen dat, zeg maar, de reactie van het volk, zeg maar, rauw berouw was. Het interessante is dan wel dat, zeg maar, zowel Ezra als Nehemia als de Levieten zeggen dat ze niet bedroefd moeten zijn. Maar dat deze dag een heilige dag is. En dat het een dag is die ze mogen eren. En die zo ongelooflijk belangrijk is in hun leven. Dat het goed is om, zeg maar, om daaraan terug te denken. En om vooral te vieren. Met heel veel lekkernijen. Zoetigheden, je zou bijna zeggen. Het is een soort suikerfeest. Dat hebben de moslims denk ik van ons afgepikt. Hè, als we dit woord lezen. Het gaat, weet je. Het is eigenlijk zo mooi als je dat leest. En elke keer dan denk ik, als ik dat gedeelte lees, en dat kun je gewoon niet vaak genoeg lezen, dan vind ik dat zo ongelooflijk bemoedigend van dat, om zeg maar, dat te lezen, hoe God eigenlijk zeg maar, met zijn volk, met zijn kinderen omgaat. En dat zeg maar, de fouten die zijn gemaakt en dat ze daar ook de consequenties van hebben gedragen. Want uiteindelijk leidt dat wel tot die ballingschap. Maar dat er op het moment dat er een bereidheid is om terug te keren. Een bereidheid is om te leren van dat wat God heeft gegeven. Te ontdekken dat het fout is gegaan. Dat er ook herstel mogelijk is. En dat we verder mogen. En dat volk ook verder mag in dit leven. Vorige keer heb ik gezegd dat geworteld zijn heeft alles te maken met een geworteld zijn in Christus. En ik dacht misschien is het goed om daar toch nog heel even iets bij te zeggen. Geworteld zijn in Christus, ik denk als we dat gewoon zo noemen, dat we er allemaal wel een beeld bij hebben. Van ja, natuurlijk, we stellen Christus centraal en we bestuderen Gods woord. En daarmee leren we ook Jezus en God steeds beter kennen. En dan komt de liefde van Christus ook in ons hart. Dat zijn een paar woorden, denk ik, die ik vorige keer ook heb gezegd. Ik wil nu iets zeggen over dat geworteld zijn in Christus, dat altijd al de bedoeling is geweest. Het is altijd al Gods plan geweest dat wij geworteld zouden zijn in Christus, opdat wij zouden worden zoals Christus. En ik ga drie teksten laten zien. Ik ga ze even voorlezen. De eerste tekst komt uit Romeinen 8, vers 29. En er staat, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. De tweede tekst in 2 Korinthe 3 is, wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. En de derde tekst in Johannes 3 vers 2, geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zou worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En waarom heb ik deze drie teksten nou genomen? Deze drie teksten die geven aan dat het was, dat het is en dat het zal zijn. En dat het dus de bedoeling is dat wij zouden zijn als Jezus. Dat we in de tweede tekst, dat het ook zo is en dat het werk van de Heilige Geest in ons alles te maken heeft met zijn zoals Christus. Dat wij worden zoals Jezus. En de laatste tekst geeft ook aan dat wat nog gaat komen, dat we dat nog niet helemaal weten precies hoe dat zal zijn, maar het zal zeker zijn. En dat zal ook in volmaaktheid zijn. En hoe die volmaaktheid in Christus zal zijn, dat weten we niet. Daar kunnen we eigenlijk alleen maar naar gissen of van dromen. En ik denk zelfs dat dat nog te beperkt is. Dat we dat niet eens kunnen omvatten hoe het zal zijn om in Christus te zijn. Maar het betekent dus eigenlijk dat als... En Paulus maakt het gewoon heel erg mooi duidelijk. Dat altijd al het plan van God is. En dat als we het hebben over het reddingsplan van God, weet je, dan begint dat eigenlijk al bij Adam en Eva. Het reddingsplan van God, dat begint al bij Adam en Eva en dat voleindigt zich als hij weer zal komen en als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde maar daar zal zijn. Dan zal die volmaakt zijn. En die hele fase, in die hele periode, zal alles erop gericht zijn om te worden zoals Jezus. Om te worden zoals we zijn bedoeld. Want, kunnen we zeggen, Jezus is eigenlijk ons voorbeeld. Is ons voorbeeld zoals God ons heeft bedoeld. Want het mooie van de Heer Jezus is natuurlijk dat hij als zoon van God, als mens, gewoon aan ons gelijk, op de aarde is gekomen. En hij heeft onder dezelfde omstandigheden geleefd, gewoond, gewerkt, geleden, vreugde gehad. He, dus alles wat wij eigenlijk in ons leven meemaken, dat heeft Jezus ook meegemaakt. En dat maakt dat hij ons doen en laten zo ongelooflijk goed kent. En laat ik het heel persoonlijk maken, dat hij jou en mij zo ongelooflijk goed kent. En daardoor ook heel goed weet wat jij en ik nodig hebben. Wat jij en ik nodig hebben om uiteindelijk, zeg maar, geworteld te zijn in hem. En te worden zoals hij. Dat vraagt wel wat. Want je zou kunnen zeggen van, oké, maar wat heeft dat dan te maken met die tekst in Nehemia die we gelezen hebben? Nou, eigenlijk het volgende. Als je dat verhaal in Nehemia leest, dan lees je natuurlijk, Nehemia en Esra dat hebben opgetekend. Maar wat we vooral eigenlijk in dat verhaal lezen, is het handelen van dat volk. Het handelen van dat volk. En eigenlijk in dat volk elk persoon. Maar al die personen samen waren één geheel. Ja, want zo wordt het ook beschreven dat ze als één geheel vroegen om. Dat ze wilden luisteren als één geheel naar dat woord. En dat ze eigenlijk ook als één geheel daar invulling aan geven. En er was een ongelooflijk grote bereidheid. Een bereidheid die begint om naar God te willen luisteren. Ik denk dat dat misschien wel het meest wezenlijke ook is van ons geloofsleven. Op het moment dat je wordt aangesproken door de Heere God, dat je de bereidheid hebt om daarnaar te luisteren. En discipelschap begint daarmee. Discipelschap begint niet met de doop. Discipelschap begint al met wat daar aan vooraf gaat. En dat is namelijk dat we luisteren naar de stem van God. En de stem van God die hebben wij ontvangen heel rijkelijk. Met een ongelooflijk dik boek. Waar we ons hele leven in kunnen studeren. De tweede bereidheid is eigenlijk om als geloofsgemeenschap, om dat gezamenlijk als geloofsgemeenschap te doen. Dus dat volk is daar samengekomen op dat plein met allemaal dezelfde intentie. En dat is iets wat we ons als gemeente ook mogen aantrekken. Dat wij ook vandaag samen zijn gekomen met dezelfde intentie. Met dezelfde bereidheid om te luisteren, naar wat God voor ons te zeggen heeft. En natuurlijk ook voor ons individueel, maar het is nooit ons individueel, ons persoonlijke is nooit alleen maar op onszelf gericht. Maar het heeft alles te maken met hoe het zich verhoudt naar de ander. Ik heb er vorige week iets over gezegd, ik zal daar later veel meer over zeggen. En dat als we het hebben over het voorbeeld van Jezus volgen, weet je, dan kunnen we niet anders dan kijken hoe Jezus leefde. En wat we dan in het leven van Jezus zien, is dat we eigenlijk alleen maar zien dat Jezus gericht is op de ander. En het mooie van Johannes 17, wat Twan heeft gelezen, als je dat gebed leest, het is een prachtig mooi gebed. Dan lees je daardoorheen hoe Jezus gericht was op zijn discipelen. Hoe Jezus gericht was eigenlijk op zijn discipelen en op zodanige wijze. En dat bidt hij ook naar God de Vader, dat die discipelen ook gericht mogen zijn op hun discipelen. Op de mensen die zij gaan aanspreken. Op de mensen die God op hun pad zal brengen. En in dat verlengde mogen we wat doortrekken naar ons. En dat mogen wij ons toe-eigenen, dat die voorbeden van de Heer Jezus in Johannes 17, dat ook een voorbeden is voor ons, nu anno 2020. En helemaal voor ons vandaag, want ja, ik mag deze woorden nou spreken. Het zijn niet mijn woorden, het zijn woorden die ik maar heb, die ik heb ontvangen. En ik denk altijd maar zo, als je dan op zo'n plek bent, waar je deze woorden te horen krijgt, dan zijn ze ook voor jou bedoeld. De bereidheid om van 's morgens vroeg tot 's avonds. Zodra het licht wordt, waren ze bij elkaar. Dus wij hebben inmiddels al een uurtje of 5 gespeeld, want wij beginnen pas om 10 uur. Totdat het donker wordt. Hè? En de dagen bij ons zijn iets langer dan in het land Israël. Hè? In het land Israël is het ongeveer van 6 tot 6. Nou, hier is het iets langer. Maar weet je, het gaat hier eigenlijk over de bereidheid. Weet je, om jezelf op te offeren. Er zijn gemeentes, ik hoor het hier nog niet zo vaak. Nou, eigenlijk helemaal niet. Maar er zijn ook gemeentes die zeggen, weet je, als je daar 3 kwartier aan het spreken bent, die zeggen zo, het is wel lang. We willen graag aan de koffie. Dat is het mooie van hier. We hebben hier de koffie al ingeschonken. Dan kunnen we gewoon tijdens het luisteren. Maar weet je, wat hier natuurlijk, waar het hier om gaat, weet je wel, is dat er een bereidheid is, weet je, om volop te luisteren naar het woord van God en je daardoor te laten leiden. Honger. En weet je, het is een prachtig mooie eigenschap van een discipel. Een discipel hongert naar het woord. Op het moment dat jij als discipel niet meer hongert naar het woord, moet je 3 keer nadenken. En dan moet je tegen je partner zeggen, er is wat met me aan de hand, want ik verlang niet meer naar dat woord. En niet alleen tegen je partner, het liefst tegen de Heere God. Van de Heere God, hoe komt het nou? Dus als we het hebben over van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, weet je wel, dan is het eigenlijk het belangrijkste in je leven. Heb ik hier ook niet gezegd dat we onze agenda een keer leeg moesten maken en 30 dagen moeten vullen met de Heer Jezus? Nou, dat staat er. Ja, en natuurlijk moesten die mensen ook een keer plassen en zo, weet je. Moesten ze ook, ja, weet je. En er moest ook even wat gegeten worden. Maar ik denk dat Jan wel begrijpt wat bedoeld wordt. Bereidheid van een ieder die in staat is om te luisteren en te begrijpen. En het mooie daarvan is dat wij maken ons soms wel eens zorgen om onze kinderen. En in de zin van zorgen, hoe gaat het straks met onze kinderen? En gaan onze kinderen dan de Heer Jezus ontdekken en gaan ze die wel leren kennen? Lieve mensen, het beste voorbeeld wat je kan geven als ouders is om ze mee te nemen in hoe jij je geloof beleeft. Dus als het voor jou heel gewoon is om van 's morgens vroeg tot 's avonds laat daarmee bezig te zijn, wordt het voor je kinderen ook heel gewoon om dat te doen. Als geloven een wezenlijk onderdeel is van je doen en laten, dat het gewoon past in dat leven, dan geldt dat straks voor je kinderen. Die worden daarin meegenomen. En die worden daarin meegenomen, weet je, en die ervaren daar de zegen van. En voor hun wordt dat als het ware een normaal. Maar dat kan alleen maar als je zelf het voorbeeld geeft. We hebben bij ons in Sittard, hebben wij op het podium een duck-out staan. Daar beginnen de kinderen. We hebben niet zoveel kinderen in de gemeente, dus ze passen er eigenlijk allemaal nog in. Maar in het begin van de dienst zitten ze dus in de duck-out. En dan na verloop van tijd dan gaan ze naar een eigen ruimte. Nou, in coronatijd mag dat even niet. Maar dat is de bedoeling van de duck-out. Een duck-out, dat is een prachtige mooie metafoor. Want je zit in de duck-out en je mag vanuit die duck-out al een klein beetje meekijken hoe het gaat op dat speelveld. En dit is het speelveld. En dus kinderen kijken vanuit de dugout, kijken ze al, oké, hoe gaat het nou eigenlijk met die volwassen spelers? Hoe gaat het? Nou ja, ze zijn niet allemaal volwassen, ze zijn nog een paar een beetje aan het groeien. Maar hoe gaat het en hoe doen die dat? En die dugout, die staat niet alleen in de gemeente, maar die staat ook thuis. En vanuit die dugout kijken kinderen naar jou en je partner. En die kijken hoe je het doet. Mag je dan geen fouten maken? Ja, natuurlijk mag je fouten maken. Maar ja, in de gebrokenheid van de wereld doen we dat nou gewoon. En het is ook niet zo erg dat je fouten maakt. Maar waar kinderen vooral naar kijken is, hoe ga ik met die fouten om? Hoe ga ik daarmee om in het licht van Christus? En dat kun je weer naar de gemeente trekken. In de gemeente mogen we ook fouten maken. En dat we fouten maken, dat weet de Heer al lang. Maar dat we fouten maken is het probleem niet. Maar het probleem is wel hoe we ermee omgaan. En als we het hebben over de bereidheid voor ieder die in staat is om te luisteren en begrijpen, dan reikt het veel verder dan dat we bereid zijn om te luisteren. Maar dan betekent het, een beetje als je je kinderen meeneemt, dat je je kinderen eigenlijk leert dat het de normaalste gang van zaken is, weet je, dat je op zondag naar de kerk gaat. Het liefst eigenlijk elke dag, maar ja. Dat heb je te maken met die agenda. Dat gaan we nog uitproberen. Hè? Bereidheid. Dat volk was ook bereid om gehoor te geven. Weet je, want luisteren is één, maar het tot je door laten dringen en het doen is twee. En dat is wat we natuurlijk in dit gedeelte in Nehemia gelezen hebben. Het is ongelooflijk mooi dat zij vragen om dat woord, om dat te openen. Dat ze het luisteren, dat het wordt uitgelegd en dat ze er ook gehoor aan geven. Dus het gaat niet het oor in en het andere oor weer uit. Nee, het blijft hier precies hangen en het gaat van het hoofd naar het hart. En als het eenmaal in het hart komt, ja, dan gebeuren er allemaal mooie dingen. Dan komt de zegen. Bereidheid om niet alleen te lezen, maar ook uit te laten leggen. En dat vind ik, ja, ik ben een beetje van het leren. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Weet je, je kan het woord lezen, maar lezen van het woord is niet genoeg. Je zal het echt moeten bestuderen, want het is niet allemaal even eenvoudig. En bestuderen, daar heb je een paar dingen voor nodig. Je hebt daar de Bijbel voor nodig, de Heilige Geest heb je daarvoor nodig, en we hebben elkaar nodig. En als we het dan hebben over, waar stond dat? Die tweede, als geloofsgemeenschap, om dat gezamenlijk te doen. In die geloofsgemeenschap geeft God gaven en talenten om ook samen het woord te kunnen bestuderen. En dat betekent dus dat, zeg maar, dat het lezen niet voldoende is, maar dat je het echt moet gaan bestuderen. Omdat op het moment dat je het gaat bestuderen, dan opent zich dat woord. Dan opent zich eigenlijk dat mooie van dat woord. En dan krijgt dat ook veel meer een plek in je leven. Dan zijn het meer dan woorden. En ik zeg bewust, weet je, dat het niet alleen het woord is, maar het is ook het getuigenis van elkaar. Want weet je, het bijzondere in ons leven is natuurlijk, ja, wij zijn wel zondaren die tot geloof zijn gekomen. En wij zijn wel leerlingen en we doen het niet altijd even goed. Maar we doen het ook best wel vaak goed. En het mooie is juist dat, zeg maar, van dat goede wat wij doen, dat dat tot zegen ook is voor de ander. Omdat we dat met elkaar mogen delen. Ook zelfs als het een keer mis is gegaan, maar hoe het uiteindelijk weer goed is gekomen, ook dat mogen we delen. Want dat is het getuigenis van de grootheid van God. Dat heeft alles te maken met gehoor geven aan, zeg maar, dat wat God geeft. Aan gehoor geven, weet je, aan het feit om, zeg maar, niet alleen maar te luisteren of te lezen, maar ook vooral te laten uitleggen en te kijken op welke wijze is God nou bezig in mijn leven of in het leven van een ander. En wat kan ik daarvan leren? Dan staan er nog twee. Dat is niet bereid. Dat is niet bereid. Die had ik eigenlijk even anders moeten verwoorden. Maar de Levieten en Esra en Nehemia die zeggen eigenlijk tegen dat volk van jullie moeten stoppen met huilen en rouwen. Aan de andere kant is het toch een klein beetje een bereidheid. Want zeg maar gehoor geven aan het woord betekent ook dat we, zeg maar, onze zonden mogen belijden. En dat we berouw mogen hebben van onze zonden. Alleen waar het hier op gaat is dat Esra en Nehemia en die Leviet hebben gezegd van, het gegeven dat je gehoor wil geven aan God en dat je naar God wil luisteren en dat je zijn boek, zijn Bijbel, zijn woord opent en dat je je daardoor laat onderrichten, dat is waar het uiteindelijk om gaat. Want op het moment dat dat gebeurt, dan volgt automatisch, zeg maar, berouw. Dan volgt automatisch inzicht en bekering. En ik vind automatisch een beetje een vervelend woord. Maar het is wel zoals het werkt. Als Gods geest in je bezig is, dan ontstaat vanzelf het proces dat je afleert wat niet goed is, maar dat je vooral leert wat goed is. En hier is in dit gedeelte, dat treft me eigenlijk elke keer, staat dat keer op keer, maar dat staat, weet je, dat niet bedroefd zijn en dat niet hoeven huilen en rouwen, dat staat in relatie tot dit. He, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En er is, zeg maar, je zou kunnen zeggen, een wezenlijk ding wat bij discipelschap hoort. En het meest wezenlijke wat bij discipelschap hoort, is dat we hier vanuit hier kunnen leven. Dat de vreugde van de Heere onze kracht is. Wij leven heel erg vanuit wat niet goed gaat. Of waar we nog niet toe zijn. Of wat nog niet is. Maar hier zeggen de Levieten en Esra en Nehemia, kappen daarmee. Leef vanuit wat wel is. En Paulus zegt eigenlijk hetzelfde. Paulus zegt keer op keer van, leef nou van dat wat er is. Van dat wat de geest je heeft ingegeven. En weet dat Gods geest in je is. En als je een kind van God bent, als je een discipel bent, dan is er één ding ook zeker. Naast het feit dat je natuurlijk straks bij de Heer zal zijn. Maar ook dat de Heilige Geest in je woont. En die Heilige Geest gaat niet weg. Ja, dat stemmetje wordt misschien wel zachter, maar die gaat niet weg. Dus dat betekent dat wij mogen leven vanuit het gegeven dat de Heilige Geest ons leidt in ons geestelijk groeiproces. Dat de Heilige Geest ons leidt in hoe wij het mogen doen. En ik zeg het bewust zo, dat de Heilige Geest ons leidt in hoe we het mogen doen. Want op het moment dat wij ervaren en leren hoe we het mogen doen, weten we gelijk hoe we het niet moeten doen. En in ons leven werkt het vaak heel erg andersom. Dan ligt, weet je, op dat wat we fout hebben gedaan of wat we fout doen, dat ligt soms zo erg, boven, weet je, dat wordt best wel een dingetje voor ons, weet je, een frustratie. En zeker als het repeterend is. Dat je denkt van, ja, moet dat eigenlijk niet doen, Heer, vergeef me. En weet je wel, maar ik doe het toch weer. Weet je, en als dat vaak gebeurt, weet je, dan wordt zo'n frustratie, dat wordt zo'n ding, weet je wel, dat de boventoon gaat voeren. Nou, er is maar één iemand die wil dat de boventoon voert. En dat is de duivel. En dat betekent niet dat de duivel in je is, want die kan niet in je zijn, want als de Heilige Geest in je is, kan de duivel echt niet in je zijn. Daar mag je echt van verzekerd zijn. Maar het is wel de duivel, weet je wel, die op mijn schoudertje zit, weet je, een gevoel heb ik wel eens, weet je, en dan zegt hij van, nou ja, mooi vent ben jij, zegt hij dan tegen mij. Weet je, je predikt wel dat, maar je leeft er zelf niet naar. Kijk maar, want het gaat gewoon weer fout. En ik vind dat heel vervelend. Ik vind dat stemmetje vind ik heel vervelend. Het besef dat het niet goed is, dat is helemaal oké. Maar dan niet omdat de duivel het zegt, maar omdat het staat in Gods woord dat zoals je als discipel mag zijn, goed is. En alles wat daar tegenover staat, is dus niet goed. Op de uitnodiging stond leven vanuit de vreugde. Voor een discipel is het denk ik ongelooflijk belangrijk dat hij leeft vanuit de vreugde. En dat hij zich laat leiden door de vreugde. Dan zeggen mensen wel eens tegen van, ja, maar weet dat, het kruis is toch belangrijk en de zonde is toch belangrijk. Ja, natuurlijk is het belangrijk. Maar je kan pas leven vanuit de vreugde als je weet van waar je komt. Je kan die vreugde nooit beleven als je geen besef hebt van zonde. Want als er geen zonde zou zijn en je zou in je leven ook geen zonde hebben, wat is dat dan voor vreugde? De bedroefdheid van het volk en dat huilen kwam voort uit het gegeven dat ze hebben gelezen en uitgelegd hebben gekregen hoe God het bedoeld heeft en dat ze dat jarenlang niet hebben gedaan. Dat betekent dus dat je je daar niet door moet laten leiden door dat je het fout hebt gedaan. Nee, je moet je juist laten leiden door de vreugde. En dat betekent dus dat als je Gods woord leest en je komt tot ontdekking dat je weer een vervolgstap mag maken, dan kom je gelijk tot de ontdekking dat je dus niet die kant op moet stappen, maar dat je die kant op moet stappen. En dat heet geestelijke groei. Geestelijke groei heeft alles te maken met dat we in de vreugde mogen staan en mogen leven. En dat we vanuit de vreugde mogen leven. En dat we ons daardoor moeten laten leiden. In de wetenschap dat de vreugde er nooit kan zijn zonder besef van zonde. Zonder besef van redding. Want het is juist die redding die ons vreugdevol maakt. En als je dan kijkt naar woorden van Paulus, zoals in de Filippenzen, dat hij zegt, wees verheugd, hè, onder alles. Hij zegt niet, wees verheugd voor alles. Wees niet blij met alles wat fout gaat. Nee, dat zegt hij niet. Maar hij zegt wel, laat je leiden door dat wat is en wat God je geeft. En de ellende is niet wat God geeft. De zegen is wat God geeft. En de zegen ervaren in je leven heeft alles te maken met hoe je groeit. Discipelschap is een ongekend belangrijk ding in ons leven. En het is voorwaardelijk om ook als geloofsgemeenschap één gemeenschap te zijn. Om gezamenlijk de bereidheid te hebben om Jezus te willen volgen. Om samen de bereidheid te hebben om Gods woord te bestuderen. om samen de bereidheid te hebben dat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat te doen. Om samen de bereidheid te hebben om geen samenkomst te verzuimen. En een samenkomst is niet alleen maar deze dienst, dat zijn ook de Bijbelstudies. En ik zeg als leraar, om juist helemaal niet de Bijbelstudies. Hè? Eigenlijk zouden we elke dag Bijbelstudie moeten doen. Ja, ik zie jullie wat denken in mijn agenda. Maar het gaat om bereidheid. Ja, ik ben een paar weken vrij, 30 augustus kom ik weer. En misschien moet ik dan de vraag stellen van, nou jongens, we hebben er even een paar weken over nagedacht. Zijn we bereid? En als iedereen ja zegt, dan gaan we kijken, oké, maar tot waartoe zijn we dan bereid? En misschien komen we dan tot het gegeven van, we zijn bereid om eigenlijk elke dag Gods woord te bestuderen. En we willen daar ook een offer voor brengen. Dus we komen elke dag van 6 tot 7:30 bij elkaar, 's morgens. Dan ben je nog op tijd om 8 uur op je werk te zijn, nog op 9. Nee. Ja, jullie zeggen niet zoveel nou. Jullie denken die is van Lotje. Nee, ik meen het serieus. Zeg maar, bereidheid. Weet je, bereidheid heeft alles te maken met het vooropstellen wie God is en wat hij van ons vraagt. Wat zeg je? En offers brengen. Offers brengen heeft alles te maken met de bereidheid om alles achter me te laten en voor hem te kiezen. En dat voorrang te geven. Nou, doe er maar eens een paar weken over nadenken. 30 augustus is het thema radicaal discipelschap. Dan gaan we kijken naar een ander aspect van discipelschap. Een ander aspect wat ons ongelooflijk persoonlijk raakt en zou moeten raken. En wat alles te maken heeft met het willen volgen van Jezus. En als we dan een verhaal lezen uit Nehemia, weet je, dan is het zo ongelooflijk mooi om te ontdekken wat eigenlijk de intenties zijn van God. Wat de principes zijn van God. Want er is één ding wat zeker is. Die intenties en die principes die zijn door de eeuwen nooit veranderd. Die zijn altijd hetzelfde. Dus om te worden zoals Jezus, dat was al de bedoeling, dat is de bedoeling en dat zal de bedoeling zijn. En ik gun ons dat van harte. Amen.